De som van je problemen is de waarde van je succes. Daar sloten ze mee af en openen wij. Ja, wat een bijzondere gasten, hè? Echte zorgondernemers.
Totaal verschillende persoonlijkheden, met ook totaal verschillende talenten. Maar het werkt met z'n tweeën. En ze zeggen, het knalt ook wel eens tussen ons, maar ze lossen het ook weer op. Een mooi bedrijf, twee bedrijven zelfs.
Wat een uitdaging, maar het werkt. Welkom bij onze podcast over de zorg, waarin oplossingen centraal staan. Nu eens geen aandacht voor het probleem, maar voor de oplossing. Wij zijn Anna en Wessel en in deze podcast spreken wij mensen die op hun eigen manier de zorg laten werken.
Wessel, een aflevering waar wij allebei lang naar uit hebben gekeken. Leuk dat we hier eindelijk aan tafel zitten met Richard Suveert en Casper Malta. En waarom het een bijzondere aflevering ook is voor ons, is dus het derde seizoen van De Zorg Laten Werken. En daarin werken we nu al twee seizoenen samen met medische scholingen die de technische dingen voor ons verzorgen. En deze twee heren, die zijn de oprichters van medische scholingen. Dus leuk om eindelijk hier met jullie aan tafel te zitten. Welkom.
Dankjewel.
We beginnen ook deze aflevering gewoon zoals we elke aflevering beginnen, namelijk met een kleine oplossing. Wessel, wat heb jij opgelost deze week?
Ja, dat was eigenlijk vanochtend in een call die we hadden in het bedrijf. En we lopen al een tijdje, zijn we bezig met het proces van het splitsen van het bedrijf in drie losse bedrijven. Dat is beter voor de focus, maar daar gaat de oplossing eigenlijk niet over. Maar we waren nog een beetje aan het hikken tegen, zijn we nou een detacheerder of een uitzender met een van die bedrijven? En daar kwamen we niet helemaal uit, dus we hebben een jurist ingeschakeld en de mensen die erover gaan binnen ons team. Toen hebben we gezegd, nou, we gaan in een half uur lang gaan we daar uitkomen en we gaan niet ophangen voordat we een richting hebben gekozen. En toen waren we na een paar minuten eigenlijk er al uit dat het helemaal niet uitmaakt. Het is precies hetzelfde voor de wet. Juridisch is het helemaal hetzelfde. Dus het is alleen naar buiten toe kan je daar een keuze in maken. Een beetje een saaie oplossing, maar ik vond hem wel heel belangrijk. Als je een probleem tegenkomt, kan je gewoon mensen bij elkaar brengen en zeggen we gaan het nu oplossen. En dat is ook een oplossing.
En dan is het weer van de baan en heb je weer ruimte voor de andere dingen.
Ja. Hey Anna, wat heb jij opgelost?
Ja, deze oplossing, het is niet helemaal mijn oplossing, maar wel een probleem wat me aan het hart ging. We hebben vorig seizoen hebben we René en Annerieke Berg van Stichting Bootvluchteling hier te gast gehad. Een stichting waarvoor ik ook in een vluchtelingenkamp op Lesbos heb gewerkt. En die stichting die is in financiële nood op het moment. De Griekse overheid maakt het heel lastig financieel gezien voor organisaties om daar te blijven werken. Dus zij zijn een grote collecte op gaan zetten om dat geld binnen te halen. En een van de oplossingen is dat zij mensen die al langer betrokken zijn bij de stichting, waaronder ook ik, vragen om dat op persoonlijke titel te doen. Dus met een soort persoonlijke online collectebus. Dus dat is voor mij vandaag.
Ik zag hem voorbij komen.
Ja, hij is voorbij gekomen. Dus als je iets kan missen, Wessel, dan is het van harte welkom. En ik vond dat eigenlijk een hele mooie oplossing om daarbij de hulp van het netwerk te vragen. Dus dat, ja.
Ja, ik heb al een duimpje gegeven aan de post, maar ik zal ook wat overmaken.
Kijk, dankjewel.
En we gaan als eerste naar Casper kijken. Casper, wil jij vertellen welke problemen jij hebt opgelost deze week?
Ik heb in ons team, in ons development team, heb ik een nieuwe check ingebouwd. En die check is wat jij net noemde, even koppen bij elkaar en kijken of het allemaal klopt. Dat doen wij nu bij elke ticket, dus elke klein opdrachtje. Of is niet klein, maar bij elk opdrachtje kijken we eventjes met z'n allen, is dit wat we voor ogen hadden? En dat werkt heel goed, want dan kun je in 5 tot 10 minuten... kun je eigenlijk groen of rood geven. Het gaat door of het moet terug en er moet wat aan veranderen. En dat hadden we niet. Dat hadden we op codeniveau, maar niet op in het geheel, zeg maar. Dus dat werkt eigenlijk heel goed, want daardoor hebben we een stuk minder bugs in de volgende fase.
Lekker praktisch, ja.
Richard, en jij?
Het is meer in de privésfeer eigenlijk. Ik heb 2 kinderen... van 2 en 4, 2 meiden. En als je kinderen hebt, mensen met de kinderen, die weten dat je eigenlijk iedere dag al problemen hebt. Dus dan moet je zat er wel iets op te lossen. En wij hadden al een paar dagen dat onze jongste, Lieselotte, onze known as Lotje, die sliep al een tijdje niet. En we hadden iedere keer op en neer en naar boven. En op een gegeven moment zei ze, papa, ik vind het slapen spannend. Ik denk, ja, wat moet ik hier nou weer mee? Dus dat heb ik gedaan en dat werkt eigenlijk best goed. Ik laat nu het gordijn een stukje open, dat het licht blijft. En ik heb tegen gezegd van, papa blijft in de buurt. Ik ga niet weg. En sindsdien, dat was dus gisteren, ging ze sneller slapen en dan hebben wij ook nog een beetje avond. Dat is een hele kleine oplossing, maar dat soort issues, er zit geen gebruiksaanwijzing bij als je ouder wordt. Dus dat, dat
kleine werkt. Oplossing, maar wel met grote impact, denk ik, als je je avond en je nachten dan
terug
hebt.
Dat is wel waar, ja, dat klopt.
Goed.
wat fijn. Ja, kijk, we kennen jullie al wat langer. Dat heeft Anna net al aangekondigd. Maar we weten eigenlijk niet hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Vertel.
Ik heb Casper leren kennen via een flyer onder mijn snelbinder. Toen ik geneeskunde studeerde. Dat is het verhaal. Wil je 10 euro per uur verdienen bij Studo? Kom dan solliciteren. En dat was uiteindelijk... Ja, dat is het verhaal.
Die 10 euro heeft je overgehaald.
Zo.
Ja.
Hey.
Ja.
En Casper, wat was Studo?
Stichting Studo was had een hoog maatschappelijk gehalte. Tijdens mijn studie dacht ik van, wat kan ik nou doen? Ik vond onderwijs heel leuk. Dus wat kan ik doen om mijn kennis... je komt natuurlijk dan ook net van, je hebt net eindexamen gedaan, dus zit er allemaal scherp in. En wat kan ik nou doen om die generatie een beetje op weg te helpen? En mijn vriendin, die gaf bijles. Maar dat was... Ja, ze zat in een enorme gat tussen wat die ouders moesten betalen. En wat ik zei, voor mij echt iets van de 17 euro, 7 euro of zo. Wat het dus niet voor heel veel ouders niet mogelijk maakte om hun kinderen een bijles te geven. Dus we dachten, als we dat nou in de stichting gooien... en iedereen heeft dat als bijbaantje. Dus het is niet dat we voor niks werken, maar we krijgen allemaal lekker betaald. Maar er zit geen marge op, zullen we zeggen. Dan kun je een heel andere doelgroep bereiken. En dat is ons gelukt, want we waren binnen een paar jaar grootste scholingsorganisatie voor middelbare scholieren. We zaten ook op meerdere locaties. En we gaven ook bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en eindexamen trainingen. Allemaal zonder winstoogmerk.
Kijk, klinkt mooi.
Wat ik dus deed daar is eigenlijk bijles geven. En ja. Ik was huiswerkbegeleider en... We hadden één locatie, dat was in Kuik, dus een dorpje buiten Nijmegen. En dat liep eigenlijk voor geen meter. Dus we zouden eigenlijk de stekker eruit trekken. En toen zei Casper op een gegeven moment van... als je wil, krijg je inkans. En dan mag je dat daar kijken of dat daar nog loopt. Nou, en ik vond het hartstikke mooi. Het was eigenlijk ondernemend klein. En daar ging dus helemaal op aan. En binnen nota was die locatie, draaide hartstikke goed. En... Ik ging me steeds meer bemoeien eigenlijk met ook de groei van het bedrijf en het professionaliseren van het bedrijf, van de stichting. En we kwamen ook meer locaties bij, stedelijk gym. En Casper en ik gingen ook privé meer met elkaar, we werden goede vrienden. Totdat Casper op een gegeven moment het idee kwam van medische scholing. En zei ik van ja, maar dan wil ik eigenlijk wel gewoon vanaf scratch af aan dan meedoen. Dan gaan we gewoon echt samen ondernemen. Casper was inmiddels afgestudeerd als arts en ging huisarts een opleiding worden. Ik was inmiddels co-assistent, dus ik kon ook niet zoveel meer bij Studio zijn. En dit paste ook bij ons carrièrepad. Toen zijn we samen dus het concept medische scholing gaan uitwerken in de avonduurtjes. En dat is medische scholing eigenlijk, dit is daar geboren, zoals het nu staat. Waarbij nog steeds eigenlijk dezelfde rolverdeling. Dat Casper die houdt zich bezig met de techniek en de architectuur van het systeem. En ik hou me bezig met groei. En dat werkt nog steeds. Als een trein. Dus, en we zijn nog steeds goede vrienden. Dus dat is hoe het begonnen is.
Voor welk probleem was medische scholing de oplossing?
Het idee medische scholing is ontstaan uit het probleem dat... het was eerst een huisartsplatform. Waarbij we zagen dat bijvoorbeeld voor een huisarts... alleen al iets van 1500 aanbieders zijn van nascholing. Dus je moet je voorstellen, je hebt spreekuur gehad, het is een uur of zes... en je hebt een bepaalde diagnose gemist. Of je merkt bij jezelf, ik heb die skill niet onder de knie. Om dan te zoeken naar nascholing om die skill te verbeteren... moest je dus eigenlijk 1500 websites af. Iets van 24.000 cursussen per jaar. Alleen de huisarts. En wij dachten van, kunnen we niet iets maken... dat je in een database kan intikken... hier wil ik me in bekwamen... en dat er uitrolt wat er allemaal beschikbaar is... over dat onderwerp in Nederland. En daardoor hebben we het eigenlijk uitgebreid met zoekfilters... zoals prijs, datum, afstand, etc. En die zoekmachine geeft jou dus de mogelijkheid... om echt te gaan studeren op basis van je individuele leerbehoeften... en meer competentiegericht studeren. Dus dat probleem lost het op. Het bestond niet tot die tijd. En dat bleek een gat in de markt. Ja.
En hoe is dat aan het begin gegaan? Want je zegt al, Richard, jij bent van de groei. Hè? En Casper wat meer van de onderliggende architectuur. Als je begint met zo'n nieuw bedrijf, hoe zag dat eruit? Was dat zolderkamertjes of kelderwerk tot in de late uurtjes?
Studentenkamer in ieder geval. Dus we voornamelijk op de avonden. Echt... samen ook met Chris, hè, de broer van Casper, dus met z'n drieën. En inderdaad, jarenlang geloven in je idee. Daar ook niks aan, geen euro aan verdienen. En blijven bouwen, het weer uit de lucht halen. Nog een keer bouwen, weer uit de lucht halen. is vallen en opstaan, eigenlijk.
En dat deden jullie naast je actieve medische carrière. Casper was toen huisarts in opleiding.
Ja.
En jij was co-assistent, vertelde je.
Ja.
Hoe combineerden jullie dat?
In ieder geval hard werken.
Ja, dat is jullie niet vreemd, geloof ik. Hè?
Nee, dus wij hebben wel, denk ik... ik zeg wel eens ook, van als je je werk niet leuk vindt, dan is 20 of 30 uur per week al te veel. En als je werk heel leuk vindt, dan moet je op een gegeven moment bij 80 uur maar stoppen. Ik zeg niet dat je dat moet doen en dat het gezond is, dus ik wil je echt niet de norm zetten. Maar wij hebben wel gewoon de hele tijd hebben wij gewoon heel veel gewerkt, omdat we ons werk ons hobby was. En, dus wij combineerden dat, omdat wij gewoon voor onze lol 's avonds de laptop weer open deden. En dat hielp.
En wat ook helpt als je hard moet werken en tegen de bierkaai op moet, dat je ergens echt in gelooft, hè?
Ja.
En jullie vertelden dat jullie een oplossing hadden voor de huisartsen. Het makkelijker maken voor de toegang tot nascholing. Van Casper kan ik me nog goed voorstellen dat hij daarin gelooft. Want dat is een beetje de groep waar jij je in begeven hebt mm-hmm. en geeft. Hoe is dat voor jou, Richard? Dat staat eigenlijk veel verder van jou af.
Klopt. Ik zag het meer als een oplossing aan zich ook voor de zorg. En een goed voorbeeld, en dat was ook de doorbraak, denk ik, van meescholing uiteindelijk, is dat COVID kwam en onze website was klaar. Geen verkeer meer, alle nascholingen gecanceld en wij moesten helpen in de kliniek. En toevallig zat ik net in die periode door een meesmankement thuis en ik zat daarover na te denken, maar waarom organiseren we het nu op zo'n manier? En kan het niet, om de informatie voorzien, de kennisimplementatie, dan kan het niet efficiënter. Om een voorbeeld te geven, RIVM had een dossier, dus er kwam steeds meer informatie. En na je spreekuur moest je weer heel veel informatie doornemen, voordat je wist wat het voortschrijdende inzicht was rondom COVID. Het Nederlands Huisartsgenootschap deed precies hetzelfde, dus ook de huisartsen. En de GGD die had een noodnummer, waarbij als je de 10e wachtende was in de rij, dan werd de verbinding verbroken. En ik dacht echt, jongens, anno 2020, come on. Dit kan toch beter? En dat is heel gek misschien, om dat als gup, iemand die net klaar is met geneeskunde, te zeggen. Maar ik trok het dus veel, meeschoon is veel breder. Ik zag onze missie hebben voor de zorg. En wat gingen we doen? We gingen een webinar houden. Dus we hadden gewoon een huisarts uit Brabant. Had ik gevraagd om voor de camera te vertellen wat COVID was aan een huisarts in Groningen, die nog nooit COVID had gezien. Die livestream hadden we ook Marion Koopmans bij betrokken en de viroloog Erik van Gorp. En dat doe ik dan dus vanuit die passie om te zorgen van dit moet vliegen. En Casper die regelt dan eigenlijk de techniek. Dus van waar moet welke knop en hoe zorgen je dat iemand van A naar B komt. En Chris zorgt dat de serverbelasting ook klopt. Dat geeft mij zo'n enorme voldoening. We hadden dus die eerste livestream 54.000 mensen. En 2 dagen later werd er gebeld door het NHG, het Nederlands Huisartsgenootschap, en ook door het RIVM, waar we nog steeds leverancier van zijn, van kunnen jullie ons helpen? Want jullie kunnen veel beter collega's bereiken dan dat wij dat kunnen met al onze campagnes. En dat is gaaf. Ja. En dat gaat veel verder dan een huisartsplatform voor mij. Dat gaat voor mij om impact hebben op zorg. En dat is cool.
De zorg laten werken, ja. En jullie waren dus helemaal klaar met die techniek. Daar hadden jullie jarenlang op zolderkamertjes aan gepuzzeld. En die eerste nascholingsplannen die waren waarschijnlijk beraamd. En toen ineens kwam die COVID-crisis. Alles stond stil. Jullie dachten, nee, wat moeten we nu? En eigenlijk heel snel kwam daar die unieke kans die jullie ook stevig in het zadel heeft geholpen.
Ja.
Hoe zie jij dat, Casper?
Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat een unieke kans voor ons was die we met beide handen hebben aangegrepen. En ik denk ook dat je een beetje mazzel moet hebben. Ik zie dat toch een beetje als op de juiste tijd, op de juiste plek. En het voelt voor mij ook als waar wij nu staan. Het voelt voor mij niet als iets wat 100% alleen maar hard werken is. Ik ben er ook echt van overtuigd dat je gewoon net op het juiste moment het juiste verhanden moet hebben. En dat ook moet kunnen zien en moet durven aangrijpen. Dat zijn wel denk ik een combinatie van dingen die bij elkaar moet komen. Maar ik sta er wat anders. Ik denk alleen met alleen hard werken kom je er niet altijd. Nee. En dat merk ik ook in. Ik ben heel technisch. Ik denk ook heel technisch in de zin van. Daar voel ik me het prettigst bij. Richard, juist wat anders. En ik denk dat die combinatie ook heel goed is. Want ik zie ook heel vaak hele goede ideeën die niet slagen. En dan denk je, het ligt niet aan het idee. Dus het ligt aan de omstandigheden of de invulling van dat idee of wat dan ook. Maar,
en Casper, ja. Want je was huisarts in opleiding, hè? Of, ja. Dus echt een medische achtergrond. Waar komt al jouw technische kennis vandaan? Is dat een uit de hand gelopen hobby, als ik het zo mag noemen? Of heb je daar formele opleiding voor gedaan?
Nee, ik heb geen formele opleiding gedaan. Ik heb altijd vanuit inderdaad zolderkamertjes en interesse. Ik denk dat het komt omdat ik iets in de geneeskunde niet kan vinden wat ik wel nodig heb voor mijn dagelijkse voldoening, zullen we maar zeggen. Ik zie de geneeskunde altijd als iets wat heel vloeibaar is. Dus het ene moment is dat, op een moment is dat ook heel afhankelijk van de context. En techniek is dat niet. Dus dat vind ik heel prettig. Daar kun je ook altijd namelijk op vertrouwen. En je kunt dan ook
ik voel dat precies andersom, maar wat grappig.
Dat snap ik natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk wel volledige controle over die techniek.
Ja, je zit aan de knoppen.
Dus als het een Ferrari is die 300 km per uur kan, dan maak ik sneller een ongeluk dan als ik Formule 1 coureur ben. Dus daar zit hem, als je dat beheerst, dan is dat voor mij allemaal heel logisch. En dat is tijdens mijn dagpraktijk niet. En daarom kost het, want we hadden het net over zolderkamertjes. Daardoor kost het je ook geen energie. Als je in die flow zit en een soort van hyperfocus, zullen we maar zeggen, omdat dat echt jouw ding is, dan kost je dat geen energie. En dan heb je alleen maar een doel voor ogen.
Ja, dus dan heb je 's avonds, overdag heb je al je patiënten gezien die net niet doen wat jouw advies is.
Ja.
En dan zit je 's avonds even lekker achter de knoppen en dan denk je nu precies zoals ik het wil op het scherm.
Precies, ja.
En nu. Ik zit wel te luisteren, want die passie voor techniek die spat eraf. Hoe ben je eigenlijk bij de geneeskunde dan terechtgekomen? Was het niet logischer geweest om je vol op die techniek te storten?
Ja, dat vraag ik ons ook wel eens af. Er is ook in de geneeskunde iets wat aantrekt. Wat je in de techniek dan weer niet kunt halen. Dus het mensen beter maken, voor elkaar wat betekenen. En ik denk ook heel eerlijk gezegd, toen ik net klaar was van de middelbare school, kijk je ook op tegen dat soort beroepen. En je wil later iets worden. Je hebt ambities. En ik denk ook dat een rol gespeeld. Ik denk dat het imago van een arts bij mij echt wel een rol heeft gespeeld. En ja, of dat positief is of niet, dat weet ik niet. Maar toen ik die keuze moest maken, zag ik dat wel eens. Oh, als ik later dokter ben, dan kijkt iedereen tegen mij op. En dan kan ik mensen beter maken. En dan, ja.
Dan ben je wat. Ja.
Dan ben, ja. Ja. Ja.
En nu ben je wat?
Ja.
Hoe ziet jouw medische carrière er op dit moment uit?
Ja, vrij saai eigenlijk. Dus ik werk, tenminste qua ambities, vrij saai. En het komt natuurlijk, als je de huisartsenopleiding eenmaal hebt afgerond, dan. Er zijn natuurlijk wel kaderhuisartsen, bijvoorbeeld specialisaties. Maar als je daarvoor kiest van ik wil mijn bedrijf laten groeien. Maar ik wil wel met, en dat is ook een keuze die ik heb gemaakt, ik wil absoluut met één voet in de klei blijven staan, want dat is juist mijn kracht. Ik wil die aansluiting kunnen vinden.
Ja, dus voor alle duidelijkheid, je ziet nog patiënten?
Ja. Dus 2 dagen in de week. Nu even met de groei van de Waarnemap minder, maar mijn ambitie is 2 dagen in de week. En dan probeer ik vaak in de zomervakantie wat meer en noem het op. Maar ik vind dat wel echt een. Ik heb het er wel eens over met vrienden en overal van de. Eigenlijk zou het voor mij waarschijnlijk carrière technisch en beter zijn om dat te stoppen als huisarts. Maar ik wil dat niet doen. Ook al zou ik het zelfs nog misschien nog wel leuker vinden.
Ja, hoe is dat voor jou, Richard?
Ik zie nu geen patiënt meer. Sinds nu een half jaar of zo. En dus ik ben nu 5 dagen echt volledig, fulltime plus zeg maar, met het bedrijf bezig. En dat vond ik eigenlijk best wel spannend. Ik denk, oké, en dan? En ik ben nu veel gelukkiger dan dat ik was in de kliniek. En mensen vragen dus, mis je patiëntzorg? Ja, ik mis het zorgen voor mensen. En dat heeft nog niet zoveel met de geneeskunde te maken, hoewel ik dat natuurlijk super interessant vind, daarom ben ik arts geworden. Maar ik mis de omgeving van de zorg en het er zijn voor iemand en daar iets voor kunnen betekenen. Tegelijkertijd kan ik bij meescholing op macroniveau mogen wij nu meespelen. En de zorgprofessionals de kennisimplementatie beïnvloeden via allerlei opdrachtgevers zoals overheden en scholingsaanbieders. En dat vind ik ook heel gaaf. Daar haal ik zoveel energie uit. Dat ik mis die patiëntzorg wel, maar deze werkomgeving het ondernemen en meer op de macroniveau meer spelen, dat past veel beter bij mij. En dat is iets waar ik in de kliniek gewoon standaard stevig op vastliep. Dat vond ik gewoon...
Heb je overwogen om het wel te blijven combineren? Of heb je dat nog een tijdje gedaan?
Ja, heb ik ook een tijdje gedaan. Dus ik heb eerst bij de kindergeneeskunde gewerkt en nog een periode met onderwijs bij de gynaecologie. En ik heb nog een PhD-track, waarbij ik eigenlijk wilde promoveren op mijn eigen bedrijf, bij BS Scholing, op de opleidingsstuk. En op een gegeven moment moest ik gewoon eerlijk zijn van, dit is niet realistisch. Ik ben geen goede onderzoeker. Ik kan niet de hele tijd stilzitten, want ik vind te veel dingen leuk. Dus ook in die literatuur pakte ik te veel aan, kreeg ik te weinig focus. Het stilzitten past ook niet bij mij. En terwijl mijn bedrijf gewoon door het dak ging. Ik denk, maar ik moet focus hebben, dus ik moet bij dat bedrijf zijn, want daar ben ik voor gemaakt. Dat voelde ik aan alles, maar ik durfde dat niet te zeggen. Maar je bent al dokter geworden, je moet patiënten zien, en je moet toch een PhD doen. En je hebt een beetje maatschappelijke status, het is gewoon wel lastig. En ben ik dan geen mislukte dokter. En dat zat allemaal in mijn hoofd. Terwijl ondertussen konden we met COVID, hadden we zo 18.000 artsen in de stream. En die programma's maakte ik. Ik denk, ja, oké, zwaar. Ik hak die knoop door. Dat heb ik dus nu een half jaar geleden gedaan. Gelukkig dan nooit. Ik heb dus een jong gezin met 2 kinderen. Ik heb geen PhD meer dat ik nog om middernacht nog even moet nadenken. Oh, wacht, dat artikel moet er nog uit. Ik kan gewoon echt op mijn bedrijf focussen. Ja, de afgelopen 3 jaar gewoon heel veel gewerkt. En heel veel plezier gehad aan mijn onderneming. En op een gegeven moment dus veel last gehad van dat ik nog met 1 been ofwel in de kliniek ofwel in de PhD stond.
Echt je hart gevolgd, als ik het zo...
Ik heb nu echt mijn hart gevolgd, ja.
Je vertelt het ook met een brede glimlach.
Ja, zeker.
Het is niet zo heel lang geleden, een half jaar.
Nee.
Nog een beetje aan het ontwennen of al helemaal identiteit van arts losgelaten?
Als ik me voorstel bijvoorbeeld, dan is het eerst wat ik zeg, ik ben Richard, ik ben arts. Dus die identiteit die zit er nog wel in, zo voel ik me ook. En zo sta ik ook als bestuurder aan dit bedrijf. Want ik ben constant aan het kijken van wat gaat er niet goed in de zorg. En hoe kunnen wij als arts invloed hebben op hoe wij de zorg verbeteren? En dat is ook hoe ik dit bedrijf run. En ik sta niet als een random bestuurder. Ik ben echt aan het kijken van, wat gaat er nou niet goed bij de verloskundigen? Oké, ze willen meer weten over hoe je een perineum moet hechten. Want kennelijk hebben we daar heel veel problemen met baarletsels die niet goed hersteld worden. Nou, gaan we met de KNOV praten. Dan hebben we een heel project dat we heel veel hechtcursussen pushen maandenlang naar verloskundigen. Oh, de huisartsen die excideren geen goed, niet goed melanomen. Doen we ten opzichte van Europa niet goed. Oké, ga KWF bellen. Kunnen jullie scholing maken over expertise, over melanomen? Pushen wij naar alle huisartsen. En dat is... Dus ik ben nog steeds als arts aan het besturen en aan het meedenken. Aan het helpen, eigenlijk.
Ja. Hoe lang denk je dat je jezelf nog identificeert als arts? Want op een gegeven moment je registratie, het papiertje verloopt.
Ja, vind ik een heel moeilijke vraag.
Hoe lang blijft dat gevoel? Of hoe lang blijf jij je primair voorstellen als ik ben Richard, ik ben arts?
Ja, een hele moeilijke vraag. Eerlijk antwoord is dat ik het niet weet. Op een gegeven moment, tijdens mijn PhD-track, las ik een artikel. Dat was een chirurg. En die gaf iets van 15 jaar of zo. Gaf die 95% van zijn tijd les op de universiteit. Dus die snee nooit meer. Al iets van 15 jaar niet meer. En nog steeds was het zo, laten we hem even Jansen noemen. Ik ben Jansen, chirurg. Ik kom jullie vandaag les geven over de anatomie. En daar heb je denk ik, je bent arts. Dat is wie je bent. En dat is waar je voor gekozen hebt. Ik heb heel veel gelaten ook voor de geneeskunde. Ik heb eerst biologie gestudeerd. En heel veel gelaten laten komen. En dat is wel echt wie ik ben. Dus ik weet niet... ook al zou mijn registratie willen... Ik weet het gewoon niet.
Nee. Ik heb een goede vriendin die zegt... Je werkt als arts, je bent geen arts. En dat heb ik toen wel een beetje ergens opgeslagen. Ik ben namelijk ook 3 jaar geleden gestopt met het zien van patiënten.
Yeah.
En ook ik herkende dat ik me na een half jaar nog steeds voorstel... Ik ben best wel, ik ben arts. Mm-hmm. En inmiddels doe ik dat niet meer.
Wellicht.
Maar dat zinnetje heeft me een beetje geholpen. Dat je werkt als arts een tijdje, maar je bent niet per se arts.
Ja, en misschien ook omdat ik het beroep als arts breder trek dan iemand die alleen maar in de kliniek staat. En de artsen-eet staat, ik zal de gezondheidskennis van mezelf en anderen bevorderen. En staat ook, ik zal de toegankelijkheid van de zorg bewaken. Ja. En dat zijn artsenbanen die in Nederland wat meer ongewoon zijn. Hè? We vinden in Nederland, ben je toch een geslaagde klinicus of wetenschapper. En als het helemaal geslaagd bent, duurt het allebei een beetje. Maar ik denk dat het artsenvak veel breder is dan dat.
In die zin ben je eigenlijk helemaal niet gestopt. Je doet nog steeds wat er...
Zo voelt het voor mij dus een beetje.
Ja.
Ik ben arts die niet meer één op één patiënten ziet, maar die meer, en denk ik, ja, op een macroniveau bezig mag zijn. Ja. Ja.
Jullie samenwerking is geslaagd. Heel veel bedrijven slagen ook niet. Daar had jij het al even over. Wat maakt, denk ik, dat jullie zo'n goed duo zijn? En Chris ook misschien wel een trio.
Vertel het, Casper.
Chris, overigens, dat is mijn broer. Ook vanuit de techniek, we hebben hele gescheiden rollen. Ik denk dat de vraag vooral moet zijn, wat maakt dat het niet slaagt? En het slaagt niet als je twee van dezelfde persoonlijkheden hebt.
Die zijn enorm verschillend, hè? Dat valt ons in alles op.
Ja, ja, ook zowel op persoonlijk vlak als professioneel denk ik dat we heel erg verschillen. We hebben natuurlijk wel een common ground en dat is de drive. Dus we hebben een doel voor ogen, we zien dat ook allebei. En we zijn bereid om daar keihard voor te werken. Dat is denk ik de basis. Als je dat doel maar voor ogen hebt, dan moet je dus het tegenstelde zijn van elkaar. En dat is denk ik niet anders als dat je gewoon in een romantische relatie zou hebben. Wat ik vaak zie in mijn persoonlijke sfeer is, als je twee mensen die bijvoorbeeld wat angstig aangelegen zijn, dat ze niet een wereldreis gaan maken. Want dan zien ze allebei beren op de weg. Terwijl als je de een hebt die gewend is om wereldreizen te maken en de ander die zit graag thuis op de bank, dan ga je misschien door naar Europa. En misschien hoef je ook helemaal geen wereldreis te maken. En is dat wel ontzettend, juist voor allebei en het samen doen, juist ontzettend leuk. En zo zie ik het ook een beetje in een op professioneel gebied. Ik denk dat als Richard het in zijn eentje zou doen, dan zou je misschien van stapel lopen. Als ik het in mijn eentje zou doen, zou ik van stapel lopen. En die combinatie, dat is de synergie. En het leuke daarvan is dat we ook vrienden zijn. En dat kun je bijna niet vervangen. Want zodra, en wij hebben ook echt wel conflicten gehad, denk ik, in het verleden. En dan is gewoon, dan is één basisafspraak. We houden het dialoog altijd open. En dan is het eventjes even een time-out en dan weer opnieuw. En dan als je weer opnieuw dat gesprek aangaat, dan komen weer hele nieuwe inzichten. Dus dat is denk ik tot nu toe altijd. Alleen het kan er soms wel hard aan toe gaan. En dat moet je denk ik ook zien als juist iets positiefs. En daar gaat het vaak ook een stuk is dat je mensen dat willen vermijden. En door iemand te zoeken die precies, en dat merken wij ook als we mensen aannemen, onze eerste neiging is om iemand aan te nemen die heel erg lijkt. Op je lijkt.
Ja.
En daar moeten we ook heel erg voor waken.
Klopt.
Ja.
Hey, als je heel erg verschillend bent, dan helpt het wel om af en toe op bepaalde vlakken wel te raken. Wat is jullie gemeenschappelijke taal? Waar vinden jullie elkaar?
Ik denk het doel, dus het einddoel. En bij medische scholing is dat kraakhelder. Daarbij willen we gewoon het medisch onderwijs echt compleet transformeren. En we willen echt dat je meer competentiegericht, meer op basis van je individuele leerbehoeften kan zoeken en gaat studeren. En dus je kijkt echt naar je sterkte-zwakte analyse en op basis daarvan ga je een betere professional worden. En Casper heeft dan zoiets van zo, dan moet ik dat en dat bouwen. Want dan weet die professional precies waar hij naartoe moet. En ik denk dan moet ik die en die benaderen. Want dan heb ik die content en dan weet ik precies waar we naartoe kunnen. Maar het voorbeeld te pakken van COVID. Tijdens een COVID-pandemie, dan ben ik dus die bedenkt van, hey, kunnen we niet een huisarts uit Brabant voor een camera zetten van huisarts uit Groningen? Ik heb nog geen idee hoe we dat gaan doen. Welke camera, welk kastje. En ik weet ook niet hoe mensen in gaan loggen. Allemaal geen verstand van. Maar ik kan me wel dat organiseren en zorgen dat mensen daar allemaal inkomen, bijkomen en zich aanmelden. Casper, die bouwt dan een omgeving, of die ontwerpt ook een omgeving, dat iedereen weet van, hey, zo komen we bij die stream.
Ja, maar dat zijn eigenlijk nog steeds de verschillen die je beschrijft. Ik was op zoek naar de overeenkomsten. Waar vinden jullie elkaar? Waar is het wel makkelijk high-fiven?
Ik denk nog steeds dat... dus je schept een beeld, denk ik, dat het in de sport precies hetzelfde is. Je wil winnen. En op een of andere manier...
De as van ambitie, daar vinden jullie elkaar dan.
Misschien wel.
Dat denk ik wel.
Ik denk dat het wel is.
Ja. Okay.
We genieten allebei enorm, enorm van wind. Dus op het moment dat we... En we hebben ook heel veel lol. We lachen ook echt heel veel. Ook als het heel stressvol is. Als soms gewoon echt iets helemaal in de soep is gelopen. Dan kunnen we gewoon echt wel... Ik van ja, wat we aan het doen zijn is gewoon echt heel vet. Weet je, dat is, dus daar vinden we elkaar.
Ik denk dat we ook allebei heel competitief zijn. En ik denk dat daar dat ook wel een voorwaarde is. Dat je in het is een kapitalistische maatschappij. Met dat competitieve, net zoals in de sport, daar zit ook een beloning in. Dus het is niet alleen maar wat de ambitie dan denkt van, we hebben allemaal natuurlijk ambities, maar het is ook het competitieve waar je beloningen uithaalt. Want dat moet ook een beetje in je zitten.
Ja, en dat delen jullie dus echt.
En ik benieuwd, dat competitieve, zit dat hem erin dat je beter wil zijn dan concurrenten? Of dat je denkt van, hè, dat is het doel, zoveel klanten, zoveel bezoekers aan de stream. Ja. Waar zoek je die competitie? Is dat zeg maar binnen jezelf of ten opzichte van anderen?
Beide. Ik kom uit een heel groot gezin. Ik heb 7 broers en zussen. Ik denk dat ik van jongs af aan altijd heel competitief ben ingesteld. En kijk eens wat je broers doen, kijk eens wat je zus, dat wil ik ook. En net zoals in de sport, ja, waarom voel ik me goed als ik een tenniswedstrijd win? Ik weet, misschien verschilt dat persoon, maar als wij een resultaat weten te behalen wat een andere organisatie niet lukt, ja, dan voel ik me daar ontzettend goed bij. En het is ook het gevoel dat je daardoor het verschil kan maken, denk ik. Want soms denk ik wel eens in de geneeskunde, als ik nou een dag geen spreker zou draaien, dan zit hij misschien een andere huisarts. En misschien is die huisarts wel beter dan ik, of ziet hij dingen die ik niet zie. En ik heb niet het idee dat ik dat gevoel vaak heb in onze organisatie. Ik heb juist het idee dat ik meer dingen zie die andere organisaties niet zien. Ja.
Dus in de huisartsenpraktijk ben je inwisselbaar, zeg ik even heel oneerbiedig. Ja. Maar dat herken ik overigens, hè, ook uit de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis. Ik denk ook wel eens, nou, vandaag stond ik op de spoed. Was dat een collega van me geweest, was iedereen waarschijnlijk even goed geholpen. Maar in je eigen bedrijf, daar kan je gewoon echt jouw eigen sterke punten kwijt.
Ja, ik denk dat dat een mooie conclusie is. Ik denk dat Casper en ik allebei meer in onze kracht staan nu dan dat we dat zouden zijn, denk ik, in de spreekkamer misschien wel.
Ja. Ja. Casper houdt nog heel even vast aan die patiëntenzorg. Maar ik ben benieuwd hoe lang dat nog... ik wil niet stoken in een goed huwelijk, maar...
Richard heeft natuurlijk een jobcoach gevonden.
En dat durf ik niet, want ik denk dat het precies hetzelfde uitkomt bij mij.
durf is niet het goede woord, maar ik maak de bewuste keuze om dat gewoon niet te doen.
Weet je, voor nu niet het moment nog.
Nee, en ik wil dat ook. Ik vind dat mijn rol is net wat anders dan het jouw is. Ik moet dus ook dingen nog kunnen bedenken waardoor we die voorsprong hebben op andere organisaties. En die inzichten die verlies je.
Juist, want dan komen we bij het tweede probleem dat jullie aan het oplossen zijn. En dat heb je eigenlijk in de praktijk gezien. Mm-hmm. In de huisartsenpraktijk wederom. Welk probleem was dat en wat is de oplossing?
Het probleem, en dat is denk ik ook vrij specifiek voor huisartsen, voor zover ik weet, maar misschien in de hele markt wel wat breder trekken door het aantal toenemende ZZP'ers in de zorg. Dat is gevaarlijk voor de continuïteit. En ook voor cherrypicking in de diensten. En in de huisartsenzorg zien we dat heel specifiek op de ANW. We hebben de huisartsenposten. De stakeholders van huisartsenpost zijn de huisartsenpraktijken. Of de huisartsenhouders de praktijkhouders. En die zijn dus ook volledig verantwoordelijk voor de ANW-zorg. En wat je ziet is dat er een groep waarnemers is die daarin net zoveel diensten doet, maar tegen een vrij tarief. En nou is dat vrije tarief nou niet zo erg, maar de praktijkhouder die raakt overbelast. Met name op de piekbelasting, bijvoorbeeld op de zomervakantie. En de oplossing die wij hebben bedacht, dat is het driefasemodel, dat noemen we, althans die Geert-Jan van Holten heeft bedacht en wij hebben toegepast, is vrij roosteren. Waarbij je slimme technieken toepast om tot 98% het rooster te weten te vullen op vrijwillige basis. Met natuurlijk wel een soort van drukmiddel wat je daar tegenin zet. En dat is dan ook het balansmechanisme in dat vrije roosteren. Maar je werkt gezamenlijk naar een gesloten rooster toe. Dat wil zeggen dat als je weinig diensten wil doen of een specifieke selectie, dan probeert het systeem dat ook voor jou te regelen. Als je heel veel diensten wil doen, dan probeert dat ook. En nu, vroeger was het zo dat iedereen gewoon, je hebt een taart, die ga je exact door midden delen en iedereen gaat zijn diensten doen. En daarbuiten zit nog een hele andere kring die ook gebruik kan maken van die taart, maar die neemt niet deel in dat verdeelproces. Nee.
Dus jullie hebben eigenlijk gedoe over het roosteren in de huisartsenzorg als probleem gesignaleerd en daar een technische oplossing voor gemaakt. Dat heb jij weer gedaan, neem ik aan, samen met je broer. En Richard vervolgens de boer op met die oplossing. Is dat hoe het gegaan is?
Ja, ik denk ook daar echt ontstaat automatisch dezelfde verdeling als bij meescholing. Want dan gaat iedereen, alle drie zeg maar, gaan we doen waar we goed in zijn. Dus, en Dus Chris die bewaakte het technische voort. Casper, die is als huisarts en architect, is hij telkens weer aan het uittekenen en controleren hoe het fort gebouwd wordt. En ik zorg dat het fort groter wordt, zeg maar. En dat is en daarvoor moet je ook allerlei dingen inrichten. En dat is heel, heel wisselend van, hè? Dat weet je zelf ook vanuit je eigen bedrijf. En dat kan accountmanagers zoeken, tot aan mensen in sales, maar ook wel heel veel software consultants. Want het implementeren van software gewoon in de zorg is een vak apart. Dat is jouw vak ook, hè, vanuit Kainees. Maar dat is wat wij ook gewoon hebben moeten leren. Dat inrichten en zorgen dat die load, we kregen op echt een enorme load van huisartsenposten. En dat managen, ja, dat is dan weer mijn gedeelte.
Ja, en dan heb je ineens twee bedrijven en twee keer zoveel problemen en allebei in een groeispurt. Ja, is dat nou wel goed? Je had het eerder over focus. Dit is geen focus eigenlijk.
Oké, ja. Nou, misschien is dat wel zo. Misschien is het inderdaad wel afleidend, zeg maar, van de focus. Dat je als je één bedrijf het beter gaat. Tegelijkertijd, we zitten op één locatie. Dus we behandelen het, zeg maar, als één team. En we leren ook van elkaar. Ik zet het medische scholingbedrijf, de kennis en het talent wat daar rondloopt, gebruik ik dus ook weer bij de waarnemer. Dus ik zie het of hier als een soort van verdieping of zo. Een verdieping op mijn ondernemerschap. Dat ik kijk van, nou, wacht even. Maar hier moet nu, ik noem het vaak de wasstraat. Heeft Casper een beetje een hekel aan, de wasstraat. Maar dan snap je gelijk de metafoor van, wacht even. Hier moeten allerlei verschillende schakels zo goed samenkomen. En mijn focus is van, wacht even. Er is goed onderwijs voor nodig om dat te implementeren. Dus we gebruiken mee scholing ook bij de Waarnemap. En bij Waarnemap kunnen we ook weer dingen leren die ik bij mee scholing kan zetten. Dus het ondernemerschap is er bij beide en leiderschap is ook bij beide nodig.
Eigenlijk is jullie focus die van ondernemerschap en daar steeds beter in worden. Ja. En passen jullie tot verschillende problemen toe. En dat kan natuurlijk heel goed.
Ja, en het implementeren telkens van nieuwe innovaties. Dus hier was dus weer een nieuw probleem. Waarop wij zeiden van, hier springen we in. Dit gaan we gewoon doen. Bam, klaar. En dat vereist een stukje, nou, aan de ene kant denk ik, kennis en talent of zo. Hè? Dus je hebt vereist gewoon skillset. Aan de andere kant een stukje geluk, wat Casper net ook al even noemde. Maar je moet ook gewoon, je moet het ook gewoon doen. Ook een beetje brutaal zijn. Eigenlijk, je moet ook gewoon durven.
En hoe kijken jullie naar de toekomst? Zijn nu twee bedrijven die jullie samen runnen? Is het even genoeg nou? Moeten die bedrijven eerst goed groeien? Of zijn jullie stiekem al bezig met ideeën voor het volgende bedrijf? Waar gaat dit heen? Jullie zijn nog hartstikke jong. Hele carrière voor je.
Casper is 10 jaar ouder geworden.
Ja, zijn ook de kinderen, hè? Die hebben er ook aan bij. Is hier een bedrijf? Ja, okay. Ik vind wel eventjes, maar goed, waarschijnlijk over het over 3 jaar. Het probleem is inderdaad, en zegt Wessel ook wel, is dat kies je ervoor om één ding heel goed te doen, of kies je ervoor om meerdere, net zoals een huisarts eigenlijk, een heleboel dingen een heleboel verstand te hebben van een heleboel dingen. Is natuurlijk ook een beetje waarom ik het huisartsvak zo aantrekkelijk vind. En inderdaad, er zijn heel veel overlap tussen die twee bedrijven. En het maakt ons ook, denk ik, minder gevoelig voor turbulentie in de zin van een bepaalde crisis. Kijk, bijvoorbeeld crisis in de nascholingsmarkt. Als bijvoorbeeld iets met de overheid zegt, nou, je hoeft geen accreditatie meer te volgen. Of het team is daardoor groot, dus je kunt ook meer van elkaar leren. Dus er zijn ook voordelen te bedenken. Maar wat denk ik het grootste nadeel is, dat vaak het ene bedrijf leidt onder het andere bedrijf. En op dit moment is de Waarnemap heel hard aan het groeien, omdat het een enorme groeispurt is. Maar dat gaat dan wel ten koste van groei die je anders zou kunnen behalen, misschien bij een meescholing, denk ik.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het niet groeit, maar je wil natuurlijk het liefst het maximale eruit halen. En als je twee bedrijven hebt, is dat moeilijker.
Ja, en dat begint dus ook met afspraken maken. Hè? Dus stel dat we zo'n nieuwe uitdaging beginnen. We hebben dus nu met Waarnemap ook gedaan. Medische scholing hadden we al jarenlang aan gebouwd. Dat zat dus echt in een consolidatiefase. En COVID was voorbij, het bedrijf, status naar huis. Dus dan ga ik me meer bemoeien bij medische scholing. Dus mijn tijd zit nog steeds meest bij medische scholing en minder bij Waarnemap. Waarbij de grootste groei op technisch vlak zit bij de Waarnemap. Dus Casper gaat, dus dan splitsen we hem op. Dat de groei nu op een ander vlak zit bij medische scholing. En niet meer op het technische vlak, wat minder. En de groei op technisch vlak bij de Waarnemap zit. En ja, hebben we dus onder andere op die manier eigenlijk bij beide wel groei kunnen realiseren. Hm. Ja.
En kon jullie eigenlijk wel allebei zeggen, we hebben onze handen wel even goed vol op het moment met twee bedrijven, allebei ook jonge kinderen. Dus ik kan me voorstellen dat het voor de komende jaren heel even de focus hierop is. Als ik
maar je hoort er ook ergens het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ja. Ja. Dus dat is een beetje ondernemerschap. We hebben nu alweer iets anders waar ik mee bezig ben. En dat is niet iets wat ik nu ga opgooien. Maar als het gaat vliegen, dan laat ik hem ook niet liggen. Thuis ook. En dat is
het is ook een beetje, hoe vaak kun je je vrouw vertellen van nou nee, maar we hebben nu echt een buitenkans. We hebben nu deze. Nee, ik bedoel, dat was.
Ja, nee, maar gewoon, je bent van, het is een hartstikke mooi, goed lopend bedrijf. Maar we hebben wel standaard een caravan achter de auto. We slapen niet meer thuis. Ja.
Maar ik denk je moet, want ik kan ook, ik durf gewoon hier, ik ben de laatste 8 weken op vakantie geweest. Maar dat was wel een vakantie waarbij ik in de ochtend 3-4 uur werk en dan in de middag leuke dingen gaan doen met het gezin en in de avond nog een paar uurtjes pakken. En ik denk dat je daar wel, je moet bereid zijn om mensen tekort te doen, maar ook bereid zijn om je bedrijf tekort te doen. En daarin doe je dus per definitie beide partijen altijd tekort. En dat is nou eenmaal dan, we zeggen ook, je kunt prima op vakantie gaan. Maar, en je kunt je autoreply op de mail zetten. Maar we zitten niet in een stadium dat als je gebeld wordt door bepaalde mensen, dan moet je gewoon opnemen. Ja. En dat is dan de keerzijde van ondernemen. En er zijn ook ondernemers die er ongetwijfeld anders over denken. Maar dat is wel een beetje hoe wij erin staan. Ja.
Jullie zijn zorgondernemers met recht. Zijn jullie al een beetje gewend aan die titel? Ik merkte net in het voorgesprek dat jullie ook wel eens een beetje die dubbele lading daarbij bij voelen.
Ja, ik vind dat prima.
Ja?
Ik vind dat een titel, denk ik, die ons past. Omdat we...
Geen dubbele lading van geld verdienen aan de zorg, dat stukje.
Ik merk wel, kijk, dat komt omdat er op dit moment ook heel veel negatieve voorbeelden daarvan zijn.
Precies.
Hè? Dus er zijn, en daar irriteer ik me ook aan. Sterker nog, met onze onderneming kijken was van, hey, kunnen we daar nog iets mee? En dus omdat de kop in te drukken. Dus ik zit meer in het andere kamp. En dus ik met collega's van, jongens, dit is inderdaad niet goed, vind ik ook. Als je geen geld verdient, kun je niet onafhankelijk zijn. Dus als je niet in staat bent om je eigen boek op te houden, dat betekent dat je altijd afhankelijk bent van een ander. Dat kan een zorgverzekeraar zijn, dat kan een farmaceut zijn, dat kan een overheid zijn. Maar je zult altijd, en vroeg of laat gaat die kraan ook dicht. Dus ik geloof daar niet in. Ik denk dat je prima ook commercieel kan zijn in de zorg en daarbij integer moet zijn. Ook naar jezelf en naar je missie. En ik denk dat wij dat zijn. Dat wij dat doen, dat wij onze missie integer is en dat we daar geld aan verdienen, ja. Dat het maakt dat het houdt ons onafhankelijk. Daardoor kunnen we nu stiekem al een beetje gaan nadenken. Oh, dat is ook wel leuk. Dus ik moet een keer op te pakken of zo.
Ja, en zo voeg je het meeste waarde toe. Dus
zeker.
Je hebt me overtuigd.
Dat is mooi, man.
Het past bij jullie. Het komt in de aftiteling.
Ja.
Eigenlijk richting de laatste vraag. En die gaat eigenlijk altijd over hoe jullie onze luisteraars tips kunnen geven om zelf ook zorgoplosser te worden. Is er iets dat jullie ze willen meegeven?
Ik heb heel recent een keer les mogen geven aan de Radboud Universiteit aan jonge studenten, bachelorstudenten, over medisch leiderschap. En wat me daar opviel, is dat heel veel van die gasten fantastische ideeën hebben om problemen in de zorg te signaleren en om ze op te lossen. En dat ik heb ook gezien dat die ideeën wat verwateren zodra je co-student wordt, ANIOS wordt, AIOS wordt en dan in één keer jouw opleiding afhangt ook nog eens van of je een baan hebt. En wat ik wil meegeven is dat als jij zo bent, als jij die leider in de dop bent, blijf bij jezelf. Zorg dat, ondanks dat je in een afhankelijke positie bent, blijf ook gewoon op je zolderkamertje klussen. Dat hebben wij ook gedaan. En kijk wat er van komt.
Heel mooi, Richard. Dank je wel. En Casper, wat voor soort tip heb jij voor de luisteraars?
Ja, voor mij wat heel goed werkt en wat ik ook heb gemerkt is waarmee ik heel goede resultaten kan halen, is zorg dat je voor jezelf in die hyperfocus komt. En met hyperfocus bedoel ik puur iets mee dat je dingen aan het doen bent waarbij je bijna de tijd verliest en dat je nauwelijks energie kost. Als je dat kunt combineren met een probleem oplossen, waarbij je eigenlijk de som van al je problemen, dat is de waarde van wat je hebt ontwikkeld. Als je daar mooie resultaten weet te boeken, dan weet je in ieder geval dat je op het goede pad zit. En er zijn ongetwijfeld nog allerlei andere omstandigheden naar succes. Maar dat is, voor mij is dat de kern.
Ook een hele mooie. Dank jullie wel voor jullie tips, voor de luisteraars en voor jullie komst naar onze podcast in jullie eigen studio.
Graag gedaan.
In deze aflevering waren Richard Suveert en Casper Malta te gast. Allebei heel anders van karakter en met andere talenten. Maar in hun gedeelde ambitie voor hun bedrijf weten ze elkaar te vinden. Problemen oplossen doen deze zorgondernemers genoeg. De som van al je problemen is immers de waarde van je bedrijf. Vond je het leuk om te luisteren? Deel deze aflevering dan ook in je eigen netwerk. En vergeet je niet te abonneren op De Zorg Laten Werken, zodat je geen enkele aflevering mist.